Heere God, we danken u dat uw heilig woord, waarin u zelf tot ons spreekt, dat we dat mogen openen. En we willen geloven, Heer, met heel ons hart, dat wat uw woord zegt, dat bij de opening van uw woord er licht verspreid wordt. En Heere, daar hebben we zo'n behoefte aan, dat we licht ontvangen van u entwegen. En het is bovenal ons gebed, Heere, dat het licht van de Heilige Geest mag vallen op het aangezicht van de Heere Jezus Christus. Dat we niemand anders zullen zien dan Jezus alleen. Want we weten, Heere, als we u zien, dan komt er een weerkaatsing van dat geweldige licht ook op ons aangezicht. En dan mogen ook wij, Heere, dat licht weer doorgeven aan anderen. Maak ons tot een stralend licht, zingen we zo vaak. Maar wilt u dat ook doen? Wilt u geven, Heere, dat we vanmorgen onze blik volkomen op u mogen richten? We danken u voor uw grote liefde en genade. Geprezen is uw naam, uit genade. Amen. Goed, heel kort, althans als dat me lukt, over de pastorale cursus. Het is zo dat ik, toen ik voorganger was van de Vrije Evangelische Gemeente in Hilversum, toen ontdekte ik bij ons in de gemeente, waar zo'n 500 mensen waren, elke zondag weer, dat er altijd een groepje van zo'n man of 20 actief waren in de gemeente. En 450 die kwamen, die ontvingen, die gingen weer naar huis. En je zag ze eigenlijk nooit betrokken bij de activiteiten in de gemeente. En op een gegeven moment viel me dat zo sterk op, dat ik een heel aantal mensen ben gaan vragen van, ja, waarom komen jullie nou elke zondag? Je consumeert, je gaat weer weg. Maar we zien jullie eigenlijk nooit binnen de activiteiten van de kerk. En dan kreeg ik het antwoord van zeker 5, 6 mensen die zeiden, ja, als we nou heel eerlijk zijn, dan zouden we best wat willen doen, maar we weten niet hoe we het moeten doen. En ik zei, nou, dat kan ik wel begrijpen. Als je dat nooit geleerd hebt, dan weet je ook niet hoe je moet beginnen. En toen zei ik heel spontaan, het was uit mijn mond voordat ik er erg in had. Ik zei, nou weet je wat, dan ga ik jullie 3 jaar lang een cursus geven. Ik had helemaal niks, ik wist helemaal niet waar ik het over hebben moest. Maar ik ga jullie 3 jaar lang een cursus geven. 1 zaterdag in de maand. En we noemen dat gewoon een pastorale cursus. En ik had zo'n kladpapiertje met een paar aantekeningen erop. En ik ging elke maand bidden, Heer, wilt u me een nieuwe les geven? En wilt u me helpen om het uit te werken, zodat ik dat de komende week weer kan doorgeven? En er zijn, kort gezegd, 40 lessen uit voortgekomen. Allemaal lessen die te maken hebben, de eerste serie over dat je jezelf moet leren kennen. Omdat ik met heel mijn hart geloof, en daar begin ik ook zo mee, dat God eerst in je moet werken, voordat hij door je kan werken. Je moet dus eerst zelf hebben ontvangen, om daarna te kunnen doorgeven aan anderen. Nou, wat ik nog elke dag vol verwondering over denk, en ik snap er werkelijk helemaal niks van, dat is dat als je met zo'n kladpapiertje begint, en dat het nu al vertaald is, een cursus in boekvorm, in 17 talen, en dat dat al in 25 landen van de wereld gebruikt wordt, dan denk ik, Heere God, het is alleen maar een vermenigvuldiging van u entwege. Ik heb vaak gezegd, mijn leven, en ik meen dat oprecht, mijn leven is absoluut niet meer, eerder minder, dan de jongen die maar 5 broodjes had en 2 visjes. Alleen God wilde dat ik dat hele eenvoudige leven, wat in mijn ogen niks voorstelde, God wilde dat ik dat legde in zijn handen. En dat heb ik heel concreet mogen doen. Ik zei er zelfs bij, Heere God, ik weet niet wat u eraan hebt, maar U vraagt of ik het aan u wil geven. En ik ben tot volkomen overgave gekomen. Niet alleen maar om een kind van God te worden, maar ook een volkomen overgave dat God met mijn leven mocht gaan doen wat hem behaagt. En ik was zo blij dat ik mijn leven kwijt was. Ik was zo blij dat ik het in zijn handen had neergelegd, want ik dacht, nu zorgt hij ervoor. En wat ik niet wist, en wat me wel is overkomen, dat was toen ik die 5 broodjes en 2 visjes in Gods hand had gelegd en ik er zelf van verlost was, dat er iets zou gaan gebeuren in mijn leven waar ik niet op had gerekend. En dat was dat God het ging breken. Zoals hij die 5 broodjes brak, zo begon hij mijn leven te breken. Dat was al in mijn eerste huwelijk met mijn eerste vrouw, die nu bij de Heer Jezus is, dat we zo graag kinderen wilden, dat we zoveel jaren voor hebben gebeden, dat ze ook allebei volgens een medisch rapport kerngezond waren, dat de dokter zei, jullie kunnen er wel 6 krijgen. En er kwam er niet 1. En we hebben nooit geen kinderen gekregen. En ons huwelijk was zo leeg, als je het zo moet uitdrukken. En toen hebben we gezegd, Heere God, ons leven is leeg, maar we geven ons lege leven aan u. En toen gebeurde het wonder, dat God me liet zien in het scheppingsverhaal, dat hij eerst lege ruimte schept. Het luchtruim, de aarde en de zee, dat schiep hij en het was leeg. Er was helemaal niks in. En toen ging hij het vullen op de 4e en 5e en 6e dag. En ik wist vanaf dat moment, als ik de leegte die door God als een lege ruimte was geschapen, en die leeg bleef, terwijl wij het zo graag wilden vullen, met fijne kinderen, met een gezin, met allerlei idealen, dat God het toen ging vullen. En wat deed God? God ging ons gebruiken voor de kinderen van anderen. Ik vergeet nooit dat er een telefoontje kwam van de evangelische omroep of wij de kinderlanddag wilden leiden tijdens de familiedag. En ik zei, hoeveel kinderen komen er? Er zeiden ze, nou ongeveer 800. Ik dacht, nou, dat is een hele club. Ja, en toen kwam de dag en toen kwamen er 1500. En toen dacht ik, nou, dat overkomt me nooit meer. Als ik het volgend jaar weer mag doen, reken ik op 2000. Nou, dat hebben we gedaan. Alleen het probleem was, toen kwamen er 3000. En na 4 jaar waren er 7000 kinderen. Ik was alleen blij dat ze niet bleven slapen. En ik weet nog dat we 150 baby's hadden. 150. Er stond een hele batterij aan kinderledikantjes. Sukken pakken luiers. En ik had gelukkig 50 medewerkers die ervoor zorgden. Want ik dacht, hier moet ik niet zijn, want het is me te veel herrie. 50. Leiding bij 150 baby's. En toen hebben we gezegd, nou, die 7000 kinderen, daar hebben we onze handen vol aan. En God is het gaan gebruiken. Overvloed aan zegen. En ons leven is zo vol geworden. En als je zegt, mijn leven is leeg, geef het aan hem, hij gaat het vullen. Maar wat ik moest leren in mijn leven, en er is een les ontstaan, en dat ga ik je vanmorgen vertellen, een les over geest, ziel en lichaam. En ik kan je zeggen, dat is niet overdreven, maar er zijn duizenden mensen in heel de wereld, in al die landen waar we werken, duizenden mensen die gezegd hebben, dat is voor het eerst dat ik nu mezelf leer kennen. Dat betekent dat we vanmorgen in de eerste les God leren kennen wat hij doet door jou en door mijn leven heen, dat we in de tweede les gaan ontdekken wie we zelf zijn en dat we God in zijn werk helaas zo vaak in de weg staan. Ik garandeer je dat je jezelf vanmorgen leert kennen als je de moed hebt om je daarvoor open te stellen. Ik heb jaren geleden sprak ik in een dienst over het thema durf je kennis te maken met jezelf. Nou, er is moed voor nodig om kennis te maken met jezelf. En nu in de inleiding tot slot dit. Als je leert hoe God werkt in jou en hoe jij bent in het licht van God, en je leert dat voor jezelf, dan is het heel makkelijk om ook tot een zegen te kunnen zijn voor een ander. Ik herken in elk mens de dingen die ik ook bij mezelf heb leren kennen. En tegelijkertijd heb ik God leren kennen en mag ik mensen wijzen op de oplossing die er is bij de Heer. Gelukkig wel. Nu, ik laat je dit schema zien zonder daar heel uitgebreid op in te gaan, want dat doe ik in het tweede deel van de ochtend. Maar wat ik je wil laten zien, dat is dat het leven van elk mens bestaat uit drie delen. Geest, ziel en lichaam. In de medische wereld en ook bij psychologen en bij psychiaters ontdek je dat niet. Daar gaat men gewoon uit van de tweeledige mens. En daar spreken we alleen maar over ziel en lichaam. Maar de Bijbel spreekt heel duidelijk over geest, ziel en lichaam. En ik lees je daarvoor één tekst. Oh, even mijn bril pakken. Staat in 1 Thessalonicenzen 5, vers 23. En ik zou jullie ook aanraden vanmorgen om zelf ook wat aantekeningen te maken, want anders gaat er zoveel van verloren. Ik lees het voor het gemak uit de MBG-vertaling, omdat ik het ook op die manier heb uitgewerkt. En er staat dit: en hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Nu, wat staat er? Er staat dat de God des vredes ons heiligt geheel en al. Geheel je geest, geheel je ziel en geheel je lichaam. En als je daar nou over nadenkt, dan kom je gelijk al tot de uitspraak: wat een wonder dat God zoveel belangstelling heeft, maar ook zo betrokken wil zijn bij jouw geest, bij jouw ziel en bij jouw lichaam. Gods betrokkenheid, Gods belangstelling voor mijn geest, ja. Voor mijn ziel, ja. En ook voor mijn lichaam. En als ik erover nadenk dat God die ons zoekt, zegt: ik wil betrokken zijn bij jouw leven. En wat gaat God dan doen? Er staat dan: gaat God onze geest, onze ziel en ons lichaam heiligen. Namelijk geheel en al. En heiliging, dat betekent dat je apart gezet wordt door de Heere God voor een speciale taak. Dat betekent dat God je in zijn geheel apart wil zetten om een taak te gaan vervullen die hij voor jou en voor mij heeft. Dat betekent dat God ons gaat heiligen. En God werkt altijd van boven naar beneden. Nou, als je nou kijkt naar dit schema, dan zie je geen drie cirkels, maar je ziet er vier. En waar gaat het om? Het gaat hier om iemand die gelovig is, wederom geboren. Wat betekent dat? Dat de geest van God in ons is uitgestort toen we tot geloof kwamen. We zijn een nieuwe schepping geworden door het werk van de Heilige Geest. Nou, Nicodemus die snapte er niks van die wedergeboorte. En hij zegt: ja, maar Heere, moet ik dan opnieuw in de moederschoot en geboren worden? En de Heere zei tegen Nicodemus: jij bent een leraar van Israël. Je bent de overste van de synagoge en snap jij dat niet? En Nicodemus wil zeggen: nee, ik snap dat niet. En de Heer Jezus geeft hem zo simpel antwoord. En hij zegt, begrijp je dan wel wat uit het vlees geboren is, dat dat vlees is? Ja, dat begrijpen we. We kunnen het ook zien dit weekend. Er zijn twee baby's, twee kleintjes. Uit het vlees geboren. Uit de vader, uit de moeder. En we weten dat wedergeboorte betekent dat je uit de geest van God geboren wordt. Ik kom daar nog wel op terug. Maar wat doet God nu van bovenaf in jou en in mijn leven? Hij gaat ons heiligen. Nou, ik moet je zeggen, dat heiligingsproces van God, dat is soms een heel pijnlijk proces. Waarom? Omdat er zoveel dingen zijn in ons leven, uit ons oude leven, die ook in dat nieuwe leven in de schepping nog steeds weer opnieuw openbaar worden. Die dringen zich als het ware aan ons op. En we kennen de strijd tussen de geest en het vlees. Tussen de geestelijke dingen en de vleeselijke dingen. En soms hebben we daar geen erg in, maar dan krijgen die vleeselijke verlangens, die krijgen voorrang en die verdringen als het ware dat geestelijke leven in ons, die strijd. En God blijft daar maar aan werken door de Heilige Geest. Er staat ook in Johannes 16 dat de Geest van God ons overtuigt van zonde. En dat betekent, als je last hebt van je zonde, dan is dat een teken dat de geest van God bezig is om het je te laten zien. Waarom? God wil ons heiligen. Weet je, er is een periode geweest in mijn leven dat ik zo druk was in het werk van de Heere God, dat ik er gelukkig overspannen van werd. En dat ik gelukkig een jaar totaal werd uitgeschakeld. En dat ik niks meer kon. En dat God me ineens liet zien dat hij al het werk me bij de handen af begon te breken. Omdat ik wel heel erg actief was. Dat er plaats was voor allemaal evangelisatie, spreekbeurten, vergaderingen. Maar dat er geen plek was voor hem. Ik weet nog dat ik 1 jaar... 17 kerstfeesten moest leiden. Ik was een echte kerstloper geworden. Van de een naar de ander, althans, dat zou gebeuren. En 3 weken voordat het kerstfeest aanbrak, kreeg ik een blinde darmontsteking en kwam ik in het ziekenhuis en ik werd geopereerd en iedereen is met 2 dagen weer thuis en ik lag er 3 weken. En ik zei, Heere God, hoe kunt u nou toch een evangelist met kerst in het ziekenhuis opnemen? En ineens liet God me zien dat er in de Bijbel staat 2 keer geen plaats. Geen plaats. En God zei tegen me, er is wel plaats voor 17 kerstfeesten. Maar er is geen plaats in jouw leven voor mij. En ik heb gezegd, Heer, hier is mijn agenda, wilt u het alsjeblieft voortaan gaan invullen? Weet je, dat had met het heiligingsproces te maken. Dat God mij dingen bij de handen moest afbreken. Dus als dat gebeurt, dan weet je nu alvast dat God daarmee bezig is. En dat je niet denkt van, jongen, alles breekt me bij de handen af. Nee, God gaat soms je breken. En dan komt het, net als die 5 broodjes die God ging breken in mijn leven. Niet om te breken. God breekt nooit om te breken. God brak om te gaan vermenigvuldigen. Zoals die 5 broodjes gebroken moesten worden. Maar dat breken ging maar door, dat ging maar door. Maar het vermenigvulde zich en duizenden werden daardoor gevoed. Dat is wat God wil doen met jou en met mijn leven. Dus hij heiligt ons. Geheel en al. Je hoort het goed, niet alleen geestelijk, niet alleen psychisch, maar ook lichamelijk. Hij heiligt geheel en al. Hij heeft net zoveel belangstelling en wil net zo vaak betrokken zijn bij de geestelijke dingen van jou, als de dingen die je in je lichaam uitwerkt. God wil er altijd bij zijn. En hoe heiligt hij nu? En dat heeft me toen zo aangesproken. Hij heiligt, staat er, als de God des vredes. Hij heiligt dus niet als een God die oordeelt, als een God die straft en zegt, nou zal ik dat eens je bij de handen afbreken. Nee, hij breekt als de God van vrede. En het zou te ver voeren, maar als ik denk aan de diepste momenten van mijn lijden, en die zijn heel diep geweest, zo ontzettend diep, dat ik het bijna niet meer voor mogelijk hield dat ik daar doorheen zou komen. Dan denk ik aan één moment dat mijn vrouw weer een hersenbloeding had gehad en dat de arts tegen me zei, ik moet uw toestemming hebben, ik moet haar opereren. En dat ik zei, dokter, maar wat is het risico? En toen zei hij, nou, als ik haar niet opereer, dan sterft ze vannacht. En als ik haar wel opereer, dan sterft ze waarschijnlijk ook vannacht. Maar u moet toestemming geven. Ja, mooi dan. En toen zei hij erbij, en als ze er wel doorheen komt, dan zal ze waarschijnlijk niet meer kunnen praten, en zal ze op zijn minst halfzijdig verlamd blijven. Dat was de prognose. En we liepen het ziekenhuis uit naar de auto, samen met mijn schoonzusje, en op hetzelfde moment dat de tranen over onze wangen liepen, werd ik vervuld met een vrede van God, waarvan ik tot op de dag van vandaag zeg, die niet alleen mijn verstand te boven gaat, maar die ook onze omstandigheden te boven gaat. En hoe gek het ook klinkt, weet je wat het eerste was dat ik dacht toen me dat overkwam? Toen dacht ik, je kan toch zingend de brandstapel opgaan voor Jezus. Dat kan dus. Waarom? Omdat de vrede van God alle verstand te boven gaat. Daarom mag je het vasthouden dat het heiligingsproces van God een proces is wat gedaan wordt door de God des vredes. En die vrede die ontvang je als je tegen de Heere God zegt, Heer, ga u gaan. Die heiligingsproces, dat laat het maar zien. Wat zei? Oké. Het heiligingsproces, dat begint dus in onze geest bij de wedergeboorte. En dan staat er dat we een nieuwe schepping worden in Christus. We worden een totale nieuwe mens. Maar ja, daar houdt het niet op. Ik heb al gezegd gisteren, we hebben niet een gearriveerd geloof van heerlijk, we zijn behouden, we zijn wederom geboren. Nee, dan begint dat heiligingsproces in jou en mijn leven. Het gaat er dus om, in de eerste deel van dit is de les, wat God in ons doet. En ik hoop dat het bevrijdend werkt voor je. Dat het heiligingsproces niet in de eerste plaats van jou en mij moet uitgaan. Maar dat het van God uitgaat. Weet je, als ik naar christenen kijk, dan heb ik vaak die gedachte dat er in hun Bijbel geschreven staat, voorts wees krampachtig in de Here. Ja, maar dat staat er niet. Er staat voorts wees krachtig in de Here. En dat betekent dat je open bent voor de kracht van de Heilige Geest in je leven. Nu is het prachtig dat mijn geest wederom geboren is en dat de geest van God in mijn geest is uitgestort. Die is in mij, staat er, en die blijft bij mij tot in eeuwigheid. Die gaat dus nooit meer weg. Dus ook als ik het niet voel, hè, daar kom ik straks al op terug. Dus ook als ik het niet voel, de geest van God is in me, is bij me tot in eeuwigheid. Maar dan gaat het doorwerken. Dan gaat God door mijn geest werken naar mijn ziel. Probeer dat te onthouden. Je geest is de zetel van je geestelijke leven. dat communiceert met God. Je ziel is de zetel van je natuurlijke leven. En in die ziel, daar zie je de wil, het verstand en het gevoel. Daaraan weet je wat je ziel is. Dat uit zich in je wil, in je verstand en in je gevoel. Ik weet nog dat iemand eens een keer zei, ja, waar zit nou precies je ziel? En toen zei een ander, nou, hij zegt, ik had een vader die zei altijd, ik zal je op je ziel slaan. En zeg maar, dan sloeg hij hier. Hij zei, nou, ik denk niet dat je ziel daar zit. Je ziel, die zit in je en die uit zich in je wil en die uit zich in je verstand en die uit zich in je gevoel. Maar waar ik eerst met jullie over wil hebben is dat de geest van God niet alleen je geest heiligt en niet alleen je ziel, maar ook je lichaam. Ik weet niet welk beeld jullie hebben van je eigen lichaam. Nou, als je jong bent, dan voel je je sterk, dan voel je je krachtig. Dan wil je ook het hoogste niveau bereiken. Ik had dat tenminste wel. Ik zat in de sport en ik had maar één verlangen. En dat was door te breken naar de topsport. Ik ben er ook heel lang mee bezig geweest. En ik had maar één afgod in mijn leven. En dat was de topsport. En dat te bereiken. En ik spande er me voor in. Ik trainde 3, 4, 5 keer per week. En ik had er alles, maar dan ook alles voor over. Ik zette er zoveel dingen voor opzij. En ik was zo krachtig dat ik ook een niveau mocht bereiken waarvan ik dacht van ja, maar ik wil toch nog verder. En als je ouder wordt, dan krijg je verval van krachten. Dan ga je allemaal dingen meemaken in je lichaam waarvan je zegt van ja, vroeger kon ik dat wel, dan word ik ouder en dan kan ik dat niet meer. En welk beeld hebben wij nu van ons lichaam? Een goede vraag om daar voor jezelf over na te denken. Natuurlijk zoek je dan naar antwoorden. Maar de vraag is aan de God die zo graag bij mij betrokken wil zijn en die zoveel belangstelling voor mij heeft, hoe God naar mijn lichaam kijkt en hoe ik met hem omga zoals God het wil. Nou, dat moet ik wel leren. Dat is een enorm proces. Zoals je moet leren te groeien van kind naar puber, van puber naar jeugd, van jeugd door naar ouder worden. Zo heb je ook een groeiproces in het geestelijke leven. En dat geestelijke leven dat openbaart zich ook in je lichaam. Weet je, toen ik tot het geloof kwam, en ik heb een hele radicale bekering gehad, echt van de duisternis naar het licht, van het ene moment in het andere moment. Toen was het eerste wat ik moest leren, wat ik tegenkwam in de Efezebrief en in de Petrusbrief, leg dan af. Ik ontdekte al heel snel dat ik niet meer kon leven zoals ik altijd had geleefd, want ik was christen geworden. En ik ontdekte door het licht van de Heilige Geest dat er zoveel dingen waren die ik moest gaan afleggen. Maar ja, ik was zo enthousiast. Ik was zo ontzettend blij dat ik een kind van God was geworden, dat ik toen bereid was om dingen af te leggen. En ik begon ermee. En ik legde dingen heel bewust af en ik zei van, en dat wil ik niet meer. Zo heb ik vroeger geleefd, maar zo wil ik niet meer leven. Ik heb vrienden moeten loslaten met wie ik zoveel jaren had opgetrokken. En ik dacht, dat kan niet meer, want ze gaan me op verkeerde wegen leiden. Ik moest dingen afleggen waar ik altijd zoveel plezier in had gehad. En dat was vooral als ik zaterdagavond met vrienden uitging van het ene café naar het andere. En we dronken en we vierden feest. En ik moest het allemaal afleggen. En op een gegeven moment ging ik van het een naar het ander. En elke keer kwam de duivel bij me en zei, ja maar Aad, zou je dat toch niet een keer nog willen doen? En hij bood het me heel vriendelijk aan, want je hebt er vroeger zoveel plezier van gehad. En dan dacht ik, nou ja, één keer, dan kan ik het nog wel een keer doen. En dan merkte ik dat ik er weer aan vast zat en dan kreeg ik weer dat strijden tegen mijn zonde. En ik zei, Heere God, ik leg het af bij u opnieuw. En wat gebeurde nou? Ik deed zoveel afstand van dingen. Maar ik had het gevoel dat ik de dingen ook tegen moest houden, zodat ik het niet weer ging doen. En ik begon eigenlijk een goede strijd te strijden, dacht ik. Het was toch een goede strijd om te zeggen, dat wil ik niet meer, en dat wil ik niet meer, en dat wil ik niet meer, en dat wil ik niet meer. En ik werd er doodmoe van. Ik werd er zo moe van om alleen maar tegen te houden wat ik had afgelegd. Omdat die verzoeking en verleiding zo krachtig op me kwamen. Totdat God me ineens liet zien, maar er staat niet alleen maar in Efeze dat je dingen moet afleggen. Je moet ook dingen aandoen. Ik moest eerst afleggen zodat mijn handen leeg waren. Maar dan moest ik me wel omkeren en mijn lege handen ophouden en zeggen, Heer, ik wil aannemen datgene wat u mij aanbiedt. En weet je wat er gebeurde? Mijn handen raakten zo vol van de dingen die ik mocht aannemen in het geloof, dat ik ineens ontdekte dat er helemaal niet in de Bijbel staat, strijd de goede strijd. Ik dacht echt oprecht dat dat er stond. Maar ja, dat staat er niet. Er staat strijd, de goede strijd des geloofs. Weet je wat er gebeurde letterlijk? Mijn handen, mijn leven werd zo vol van de dingen van God, dat de duivel kwam en zei, Aad, zou je nog niet eens dat willen doen wat je hebt afgelegd? En dat ik tegen de duivel kon zeggen, ja, ik zou het best nog eens willen doen, maar ik heb er geen handen meer voor. Mijn handen zaten zo vol van de dingen van God. Staat niet voor niks in de Bijbel. Wees overvloedig in het werk des Heren. Wil niet zeggen dat je alle dingen moet doen, daar kom ik ook nog wel op terug, dat je alle dingen moet doen, wat is niet wat God bedoelt. Maar God wil betrokken zijn bij mijn lichaam. Weet je, misschien heb je zelf nooit zo duidelijk in jouw leven de keuze moeten maken. Maar toen ik tot de Heere Jezus kwam, heb ik echt mijn hart aan de Heer gegeven. Letterlijk, dat ik zei, Heere, ik geef u mijn hart, zoals uw woord dat zegt. En ik bad het ook, o Heere, kom in mijn hart. En hij kwam in mijn hart door de Heilige Geest. En toch heeft het 2 jaar geduurd voordat ik mijn leven gaf aan de Heere Jezus. Ik ontdekte ineens dat ik mijn hart aan de Heere Jezus had gegeven en dat ik met mijn lichaam gewoon een heleboel dingen bleef doen die God eigenlijk helemaal niet meer voor mij bedoelde. En toen kwam de vraag op een avond waar iemand heel concreet sprak en zei, ik wil vanavond alleen maar spreken tot mensen die wederom geboren zijn. Dus het gaat dus niet over het kindschap God. Ik spreek alleen maar tot diegenen die weten een kind van God te zijn. En toen zei hij, heb je ook je leven aan de Heer Jezus gegeven? En ik moest beschaamd ontdekken dat ik dat niet gedaan had. En toen ging hij uit van die schitterende tekst, al kan het ook een hele moeilijke tekst zijn, uit 1 Korinthe 6 vers 19... Of weet je niet? Nee, ik wist het niet. Dat was helemaal nieuw voor me toen hij dat zei. Of weet je het niet? 1 Korinthe 6 vers 19. Dat je lichaam een tempel van de Heilige Geest is. Een tempel van de Heilige Geest. Die in u woont, dat je niet meer van jezelf bent. Jongen, wat een ontdekking. Want je bent gekocht en betaald. Niet op afbetaling, maar je bent gekocht en betaald met het bloed van de Heere Jezus Christus. Heere God, ik wist het niet. Ik heb me al 2 jaar lang gedragen of het toch nog altijd wel van mezelf ben. En nou hoor ik vanavond dat ik niet meer van mezelf ben, maar dat ik zelfs gekocht en betaald ben en dat ik uw eigendom ben. En toen kwam de uitnodiging. En toen zei de prediker van, ben je bereid om op te staan en naar voren te komen en je leven in de hand te leggen van de Heer Jezus? Dat hij ermee kan gaan doen wat hij wil. Ik heb meer strijd gehad om dat te doen dan de avond dat ik tot bekering kwam. En dat was al zo'n grote strijd. Maar dat ik mijn hele leven aan hem moest geven, ja, dat kostte me nogal wat. Want ik wist, als ik het aan hem geef, ben ik het kwijt. Als ik het aan hem geef, dan krijg ik het ook nooit meer terug. Als ik het aan hem geef, dan kan hij er dus mee gaan doen wat hij wil. En dorst ik die confrontatie aan. En ik ben naar voren gegaan en ik heb het gezegd, Heer, ik geef mijn hele leven aan u. En we waren met z'n 8. En het wonderlijke is dat we alle 8 fulltime in het werk zijn gekomen. Alle 8 zijn we door God ingeschakeld nadat we ons hele leven aan hem hebben gegeven. Ik weet niet of jij het weet. Dat je lichaam, dus niet je geest, niet je ziel alleen maar, dat ook, maar ook je lichaam een tempel van de Heilige Geest is. Weet je, er komt, hoeveel tijd heb ik trouwens nog, Arjan? Hoe laat is de pauze? Half, 10:30? Oké, dan hou ik een beetje aan de tijd. Weet je, er staat in 1 Korinthe 3 een gedeelte waar mensen soms van in verwarring raken. Er wordt geschreven over het feit dat wij openbaar moeten worden voor de rechterstoel van Christus. Wij, dat zijn de wederom geboren christenen. En dan zal de dag uitmaken wat we in het lichaam verricht hebben. Wat we gedaan hebben met ons leven op aarde in ons lichaam. Of we ons lichaam ook besteed hebben uit liefde voor de Heere Jezus Christus. Of we gebouwd hebben op dat fundament. En dat zal het vuur uitmaken. Als we gebouwd hebben met goud, met zilver, met kostbare stenen, met dingen die niet kunnen verbranden, dan zullen we loon ontvangen. Maar als we gebouwd hebben op hout, stro, stoppelen, dat wat kan verbranden, dan zullen we geen loon ontvangen. Dat betekent dus niet dat we verloren gaan, want er staat bij in 1 Korinthe 3, opdat je zelf behouden mag worden, maar je werken zullen verbranden. En wat zijn dat nou voor werken die wel behouden blijven en welke werken er niet behouden blijven? Heel simpel gezegd, er is een lied wat zegt, al wat gedaan werd uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde. En dat zal blijven bestaan. Dat betekent datgene wat het ook is. Wat je gedaan hebt uit liefde voor Jezus. Dat houdt zijn waarde. En als ik eraan denk, dan denk ik, Heere God, wat zal er veel verbranden. Uit mijn leven wat ik misschien puur voor mezelf heb gedaan. Of wat ik gedaan heb voor andere mensen. Maar niet in wezen, in diepste zin, uit liefde voor u. Al wat gedaan wordt, uit liefde voor Jezus. dat houdt zijn waarde. Weet je, er is een Engelse dichter geweest die dat lied heeft gemaakt, wat later ook in de bundel van Johannes de Heer is terechtgekomen. En dat lied dat heet, ik moet gaan met lege handen. Zo mijn heiland tegemoet. Zonder één geredde zondaar, neergelegd aan Jezus voet. En die man die dichtte dat lied op zijn sterfbed. En toen maakte hij het tweede couplet. En toen dichtte hij, nee, het is geen angst voor het sterven. Ik weet, het is Jezus die mij behoudt. En toen schreef hij op, maar om te moeten gaan met lege handen, dat is wat mijn ziel benauwt. Dominee Achterreek belde mij eens op en zei, Aad, ik lig met griep in bed. En ik zou vanmiddag om 2:00 een begrafenisdienst leiden. Zou jij het kunnen doen? Ik zei, joh, maar ik ken de man helemaal niet. Nou, hij zegt, ik zal je er iets van vertellen. Hij zegt, in 3 zinnen. En dan weet je wie die is. Hij zegt, het was een grote egoïst. Het was een enorme grote zakenman. En hij leefde alleen maar voor zichzelf. En toen zei hij erbij, maar hij is een kind van God en hij is behouden. Meer niet. En toen dacht ik, dat is nou een man die wel behouden wordt. En wie al zijn werken verbranden zullen. Die niets met zijn leven gedaan heeft dan puur alleen maar geleefd voor zichzelf. Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest, of je dat nou fijn vindt of niet. En als je zegt van, maar ik wil liever zelf over mijn lichaam heersen, dan moet ik zeggen, dan ga je dwars tegen dat wat God wil in. En God is juist bezig om je te heiligen van bovenaf, door je geest, door je ziel, naar je lichaam. En het je te laten zien. Ik wil zo betrokken zijn bij datgene wat je met je lichaam doet. Of je je lichaam gebruikt uit liefde voor mij. Misschien om de ander te dienen. Om de ander te helpen. Weet je, als ik denk aan het lichaam van Christus, de gemeente, dan mag je dat ook toepassen op je eigen lichaam. En er wordt gesproken in het lichaam van Christus. De een is een oog, de ander is een oor, de derde is een mond, de vierde is een hand, de vijfde is een voet. Je bent niet het hele lichaam als het gaat om de gemeente. Daar doe je het samen. Maar in jouw lichaam is ook een oog, zijn 2 ogen. Zijn 2 oren, dus 1 mond. Je hebt 2 handen, je hebt 2 voeten. En hoe gebruik je ze in de dienst van God? Heb je oog voor je medemens? Ik ken mensen die daar een gave voor hebben, lijkt wel. Die dingen zien die anderen niet zien. Die anderen gaan door stralen voorbij. En zij zien het. Zo oplettend. Maar je kunt het ook leren. En je kan zien wie er alleen is in dit weekend. Die misschien niet bij een groepje staat, maar die steeds alleen is. Dan ga er eens naartoe. Heb er eens oog voor elkaar. Spreek juist degene eens aan die misschien heel stil is en bijna niks zegt. Je hebt handen gekregen. Waarvoor? Om een helpende hand te bieden aan mensen. Om uit te delen. Handen hebben zo'n grote betekenis. Je kunt een mond hebben, maar als je altijd zwijgt en nooit eens voor de Heer Jezus uitkomt, ja, dan mis je eigenlijk zo enorm veel. Je kan een luisterend oor hebben. En je weet, luisteren is belangrijker dan spreken. Weet je waarom? God gaf je 2 oren en 1 mond. Alleen lijkt het wel of we twee monden hebben en één oor. Nog minder, soms hebben we maar een half oor. En we luisteren met een half oor naar mensen. Nu Paulus zegt, God heeft je één mond gegeven. En laat je ja, ja zijn en je nee, nee zijn. En luister, luister naar datgene wat er gezegd wordt. Soms horen we alleen maar en luisteren we niet. En je kent dat verhaal misschien wel. Die negerin op het zendingsveld die zo onder de indruk was van de prediking van de zendeling. Ze raakte zo geboeid en ze heeft 2 uur lang zo staan luisteren. Toen de zendeling naar haar toe kwam, zei hij, wat doet u toch dat u 2 uur lang zo staat? Oh, zei ze, ik zeg, ik vind het zo mooi wat u zegt, maar ik ben zo bang dat het ene oor ingaat en het andere uit. Nou hoef je niet allemaal eens zo te gaan zitten hoor, dat bedoel ik niet. Maar er is zo'n verschil tussen luisteren en horen. Er zijn mensen die vertel je dingen en die kijken tegelijkertijd naar buiten. Ja, nee, ik hoor je wel hoor. Ja, maar je luistert niet. Het is zo belangrijk. Hoe ga ik met mijn lichaam om? Ga ik met mijn lichaam om zoals God het bedoelt? En daar is hij constant mee bezig. Om ons te heiligen. Oh, ik wil zo graag reine handen hebben. Ik wil zo graag, net als Job, een verbond sluiten met mijn ogen. Zodat ze heilig zijn. Zodat ze naar God gericht zijn. Ik wil zo graag mijn verlangens dat die onder de controle komen van de Heer Jezus Christus. En het is zo'n proces. Want weet je, dat vlees, dat uit zich zo vaak in begeerte, in verlangens, die tegen de wil van God ingaan. Je lichaam is zo belangrijk. Weet je, je lichaam heeft zelfs toekomst. Ik heb al even dat gezegd. Straks zullen we voor die stoel van God, die rechterstoel van God openbaar worden. En dan moet je daar afleggen. En zou je moeten erkennen. Heer Jezus, dat deed ik voor mezelf. En het zal verbranden, er zal niks van overblijven. En Heer Jezus zal zeggen, maar daar heb je gedaan. Uit liefde voor mij, daar zal ik je voor belonen. Vergeet nooit dat een vriend van mij zei, er staat in de Bijbel zoveel over kronen en zoveel over kransen als het loon van God. En toen zei hij, ik hoop zo dat ik alle kronen zal ontvangen die in de Bijbel beschreven staan. En iemand keek hem aan en zei, nou, wil je dat echt? Oh, zei hij, dat zou ik zo graag willen, dat ik alle kronen zou ontvangen uit de handen van de Heer Jezus. En die man zegt, maar waarom dan? Hij zegt, dan zou ik ze mogen leggen aan de voeten van de Heer Jezus. Zou ik mogen zeggen, Heer, die zijn voor u bedoeld, want u bent waardig. Alleen u bent waardig om alle lof en alle eer en alle aanbidding waar we vanmorgen mee begonnen te ontvangen. En Heer, ik kom met datgene bij u wat ik van u heb ontvangen. Maar weet je, ik hoop dat wij straks voor de rechterstoel van Christus daar niet met lege handen zullen staan. Maar dat we er zullen staan met volle handen. Ik moet ineens denken aan die man in Katwijk aan Zee. Hij was ouderling van de gereformeerde kerk. Een hele fanatieke man. En ik was zo dankbaar dat ik hem tegenkwam. Want ik was er nog vol van. De avond daarvoor had ik zijn zoon tot de Heere Jezus mogen leiden. En ik was zo enthousiast en ik ging naar hem toe. Ik zeg, broeder, wat geweldig dat ik je hier ontmoet. Wat een feest is het in de hemel. En wat moet het een feest zijn in jouw hart. En je zal het gehoord hebben van je zoon. Dat hij gisteravond zijn knieën heeft gebogen en dat hij de Heere Jezus heeft aangenomen. En toen zei hij, ja. Ik zeg, nou, dat klinkt niet erg enthousiast. Nee, zei ik. Ik zeg, waarom reageer je zo? Ik zeg, man, als ik al zo blij ben dat hij behouden is en jij als vader. Je bent ouderling, je zal een kind van God zijn. Dat de vreugde toch er moet zijn dat je kind behouden is. En toen zei hij ineens, ja, ik ben wel dankbaar. Hij zei, maar ik vind het zo erg dat jij hem tot de Heere Jezus hebt geleid. Hij zei, waarom? En toen sprongen de tranen in zijn ogen. En toen zei hij, want nu sta ik nog steeds met lege handen voor God. Hij zegt, ik had hem zo graag tot de Heere Jezus willen leiden. En toen keek ik hem aan en toen zei ik, hoe oud is je zoon? Toen zei hij, nou, die is eergisteren 28 jaar geworden. Ik zeg, hoe lang bid je al voor je zoon? En zijn gezicht klaarde op en toen zei hij, ongeveer 28 jaar en 9 maanden. Ik zeg, en denk je dan dat de behoudenis van jouw zoon een vrucht is van mijn leven? Ik zeg, ik ken die jongen pas een week. En hij kwam bij ons in de samenkomst. En God sprak zo tot zijn hart dat we onze knieën hebben gebogen. Dat is niet een vrucht van mijn leven. Dat is een vrucht van jouw leven. Jaar en dag heb je gebeden voor die jongen dat hij de Heer Jezus mocht vinden. Jij staat nooit meer met lege handen. Weet je, ik heb het voorrecht gehad om in zoveel landen van de wereld het evangelie te mogen brengen via de pastorale cursus. En ik had een groep mensen van bijna 1000 man die elke dag voor ons hebben gebeden, die met een schema voor zich zaten waar precies op stond, zelfs met de tijdverschillen doorberekend, waar ik moest spreken en over welk onderwerp ik moest spreken. En ze gingen op hun knieën en ze baden, God, u weet dat Aad nu moet spreken in die plaats over dat onderwerp, wilt u hem zegenen? En ik maakte het mee in Chili dat er 100 mensen tegelijk tot bekering kwamen. En de volgende dag in Santiago dat er 30 mensen tot bekering kwamen. Was dat mijn werk? Oh nee, er waren zoveel gebogen knieën. Al die mensen die gebeden hebben, dragen vrucht in hun leven. Al die mensen kunnen zeggen dat ze nooit meer met lege handen staan. Oh, weet je, ik weet niet waar God jou voor gaat gebruiken. Dat is aan God. Maar God is wel bezig. En zegt, ik wil zo graag betrokken zijn. Omdat ik zoveel belangstelling heb voor jouw leven. Niet alleen maar van je geestelijke leven. Niet alleen maar over je zielenleven, waar we het zo over gaan hebben. Maar ik heb ook zoveel belangstelling voor je lichaam. Hoe je loopt. Hoe je je gedraagt, hoe je wandelt, hoe je omgaat met mensen. Of je iemand bent die werkelijk een getuige is, waardoor het zichtbaar wordt. Weet je wat ik in mijn leven als de allermooiste samenkomsten heb beleefd? Nu, ik heb 1000 samenkomsten gehad in mijn leven. Maar weet je wat ik de mooiste vond? Dat was altijd te spreken voor verstandelijk beperkte mensen. Het waren voor mij de mooiste diensten. Als ik voor de Philadelphia zending mocht spreken, waar de ouders met hun verstandelijk beperkte kinderen kwamen, dan zat zo'n kerk stampvol. En dan gingen we met elkaar zingen, prijs de Heer met blijde galmen. En heel veel ouders zongen het met zo'n gezicht. En de verstandelijk beperkten die gingen staan en die waren heel uitbundig en die straalden van oor tot oor. Prijs de Heer met blijde galm. En je kon dan hun hele lichaam en hun hele uiterlijke dingen zien dat ze God wilden prijzen. En anderen, ja, die zongen dat bijna als een gewoonte, niet meer weten wat ze zingen. Wat moet er een vreugde zijn in de hemel? Als de mensen daar aankomen die op aarde verstandelijk beperkt waren. Vergeet nooit dat ik in een dienst sprak. En ineens staat er een vrouw op, midden uit de kerk. Zo'n grote hoed had ze op. En ik had iets over de hoed gezegd. En dat vond ze zo mooi. En ze komt naar voren, stapt het podium op, geeft me 3 kussen en gaat weer zitten. En iedereen applaudisseerde natuurlijk voor Marietje met een mooie hoed. Zo'n spotdame. Nou, blijf maar zitten hoor, als je wil. Maar weet je, je kan in je lichaam zoveel enthousiaste, blijde dingen. En dat moet niet overdreven zijn, alsjeblieft niet. Maar wees ook niet te krampachtig. Toon je liefde van God. Toon je liefde van Hem. En laat God zijn werk doen door jouw leven en door jouw lichaam heen. Durf het aan om te zeggen, Heere, niet alleen mijn hart. Alleen waarschuw ik je. Als je je leven geeft aan Jezus, je krijgt het nooit meer terug. En ik durf te zeggen, gelukkig niet. Ik ben zo blij dat mijn leven niet meer van mezelf is. Al jaren niet meer. Dat het van Hem is. En dat Hij ermee mag doen wat Hij wil. En dan kom je niet voor makkelijke beslissingen te staan. Maar je mag altijd weten, God geeft me inzicht en raad om de juiste beslissing te nemen. Ik hoop en bid dat je dat beeld mag zien. Ik eindig trouwens aan het einde van de tweede les van morgen. Eindig ik ook hiermee. Want wat je nu ziet, zo moet het worden. Als je zegt, zo is het al, gelukkig. Maar ik denk dat het bij de meesten niet zo is. Maar ik heb nog 3 schema's. En dan zal ik je laten zien hoe het wel is. Misschien in je leven. Maar dit moet het worden. Dat God de ruimte krijgt om door je geest, om door je ziel naar je lichaam te werken en je zo geheel en al te heiligen. God help ons daarbij. We gaan, denk ik, pauzeren. Ja, we gaan de Heere danken en bidden. Heere God, we willen u zo danken dat we misschien allemaal wel, en laat het zo zijn, Heere, het hebben mogen zeggen tegen u, Heere, ik geef u mijn hart. En dat het geven van ons hart voortkomt uit het feit dat u zo aan ons hart hebt geklopt. En dat u zo tot ons hart hebt gesproken. Maar Heere God, we weten dat we soms zo listig zijn dat we ons hart aan u hebben kunnen geven. En dat we toch met ons lichaam nog doen wat we zelf willen. En u weet, Heere, die hele periode in mijn leven, dat ik toch leefde zoals ik zelf wilde. Omdat ik het niet zo bewust was. Dat ik niet meer van mezelf was. Maar dat ik gekocht was door het bloed van de Heere Jezus. O Heere, laat het ons zien vanmorgen. Opdat we het kunnen weten. En dat we weten, Heere God, we zijn niet meer van onszelf. We zijn gekocht. We zijn betaald. Met de hoogste prijs. Niet met goud, niet met zilver. Maar met het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. O Heere, help ons om u met ons lichaam te verheerlijken. We vragen u dat in Jezus' naam. Amen.